zal hem zien gelijk hij is. Wat zien wij dan? Wat denkt u van den Christus? Er was trouwens nog een vraag. Gelooft gij in de Zoon des Mensen? Wie is hij, opdat ik in hem geloven mag? Was de vraag. Wie zien wij dan? Jezus van Nazareth. Het lam staande als geslacht. Jezus van Nazareth, met littekenen in handen en zijde. Heb ik eens nagevraagd aan al de discipelen. En dan, in de toekomst kunnen we dat ooit nog navragen aan heel Israël. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ik zal het beter citeren. Zacharia 12, waar staat dat Jehovah zegt: zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En op de afwijkingen van die tekst in de verschillende Bijbelversies ga ik niet in, want de afwijkingen zijn alleen ontstaan omdat men het niet geloven wil. Waarmee maar gezegd wil zijn dat inderdaad deze kwestie over wie Jehovah eigenlijk is, of van de andere kant binnenkomend, wie Jezus eigenlijk is, dat over deze kwestie reeds zeer lang gediscussieerd wordt, vooral door de duivel zelf, overigens, maar dat even terzijde, en dat het er zelfs toe geleid heeft dat inderdaad op sommige plaatsen men zelfs de tekst van de Bijbel veranderd heeft om mijn eigen opvattingen staande te kunnen houden. Dat is het verhaal. En dat gaat zelfs zo ver dat onder nogal wat omstandigheden, het waren, ik weet niet meer precies hoeveel, maar meer dan 100 schriftplaatsen in elk geval, zelfs de Joden de naam van Jehovah uit de Bijbel verwijderd hebben en vervangen hebben door Adonai. Ze hebben daar een pracht van een vroom verhaal bij. Natuurlijk. Als je dat niet eerst hebt, doe je het niet. Niettemin hebben zij dat gedaan. Vele plaatsen de naam van Jehovah verwijderd en vervangen door Adonai, gewoon de term Heer in de zin van meester enzovoorts. Domweg omdat ze niet konden aanvaarden dat wat dat vers zei inderdaad zei over Jehovah zelf, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En wij zijn dus in dat verband gewaarschuwd. Achteraf denk ik altijd, wat voor problemen kan men daar nou mee hebben? Met de gedachte dat de Heer Jezus weliswaar van God afkomstig was, dat we hem weliswaar kennen als de Zoon Gods, dat het ook de basis is van ons leven nu en de basis van onze eeuwige hoop die wij in Christus hebben ontvangen. Maar wat kan nou het probleem zijn, fundamenteel, als gezegd wordt dat hij mens is? Per slot, we hebben op zijn minst die 85 versen, of hoeveel het er maar waren, waarin de Heer Jezus aangeduid wordt als Zoon des Mensen. We hebben daarna nogal wat schriftplaatsen die zelfs gewoon letterlijk zeggen dat hij mens was of zelfs is, want het is niet maar was, het is ook is en dat vooral. We hebben uitspraken van de Heer Jezus zelf waarbij hij zich uitdrukkelijk beschouwt en beschrijft als mens met precies dezelfde uitdrukking. En als je de gemiddelde christen vraagt wat de belangrijkste christelijke feest is, maakt hij weliswaar een fout, denk ik. Maar antwoordt hij: kerstfeest. En als je hem dan vraagt, en wat gedenk je dan met kerstfeest? Dan moet hij waarschijnlijk eerst nadenken tegenwoordig, maar daar gaat het nou niet over. Maar als er dan een redelijk fatsoenlijk antwoord uitkomt, dan is het antwoord, dan gedenkt men de geboorte van de Heer Jezus. Of als het iets plechtiger gezegd wordt, men gedenkt de incarnatie van Christus. Dat wil zeggen, men viert zijn menswording. En de naam Immanuel, ontleend aan, wat is het, Jesaja 9, vertaald met God met ons. De naam Immanuel komt ineens bij iedereen bovendrijven. Er komt er nogal wat kerstliederen voor. En de tekst wordt hier en daar voorgelezen. God met ons. Enzovoorts. En hij werd één van ons. Hij werd mens. En niemand schijnt er dan ineens moeite mee te hebben. En als je 5 dagen later, als het inmiddels het volgende jaar geworden is, 6 dagen later vooruit, ineens spreekt over de Heer Jezus als de mens die hij was en die hij is. Volmaakt mens, niet in de zin van dat hij perfect was, maar in de zin van dat hij een volmaakt mens was. In de zin van hij was volkomen mens. Dan krijg je ineens problemen. En een week geleden vierde men er nog feest over. Zo is het dikwijls. Althans, dat is mijn ervaring. Maar zoals gezegd, men zou de menswording, de positie van de Heer Jezus als mens niet onderschatten. De grote waarde van deze hoge priester, van deze hulp te bekwamer tijd. De grote waarde van onze zaligmaker voor ons nu en van het werk dat hij nu voor ons doet is in hoge mate gelegen in het feit dat hij ons kent. En niet omdat hij de papieren heeft doorgenomen, maar omdat hij weet wat het is om mens te zijn. Hij is het ook. En hij ging ons voor. Hij leefde hier op aarde als mens, met alle zwakheid, want tekortkomingen durf ik niet te zeggen. Met alle zwakheid die daarbij hoort. En mijn Bijbel zegt dat ook gewoon in Hebreeën. Hij is zelf ook met zwakheid omvangen. Ik heb nog nooit anders meegemaakt dan dat men probeert het weg te redeneren. En te zeggen, ja, maar dat gaat niet over Christus de hoge priester. Het gaat over Aaron de hoge priester. En de oud-testamentische hoge priesters. Maar ik zeg, nee, dat lees ik niet. En ik heb geen behoefte om er wat anders van te maken dan wat er staat. Hij is ook zelf met zwakheid omvangen. Noem eens een zwakheid van de mens. Noem eens een zwakheid waar verder niks op aan te merken valt. Die wij zelfs weten te waarderen. Noem eens een zwakheid. Nou, ik bijvoorbeeld heb een zwak voor. En meer vertel ik u niet, want er wordt al voldoende over mij geroddeld. Heeft iemand mij verteld. Ik hoor het zelf liever niet namelijk. Maar waar het maar om gaat is dat dit soort zwakheden, ik noem dat maar alleen liefde, is een erkende zwakheid van de mens. Iemand zal zeggen, ja, maar het is juist ook een kracht. Ja, dat is het nou juist, het is een sterke zwakheid. Dat wil zeggen, het is een zwakheid die ons verhindert dikwijls om de dingen te doen die wij eigenlijk zouden willen. Wij worden belemmerd in onze vrijheid door de zwakheden die wij hebben en dus ook door de zwakheden die wij voor anderen hebben. En op het moment dat wij met innerlijke ontferming bewogen worden, stellen we onze plannen bij en doen we ineens andere dingen dan die wij van plan waren te doen. En dat is een zwakheid. Dus. Nee, dat die dingen krachten zijn en dat ze inderdaad andere ontwikkelingen in gang zetten, dat is wel waar. Maar het is een zwakheid, het is een belemmering. Op een gegeven moment overkomt je iets enzovoorts. En dat is nog een nette zwakheid, want de Bijbel spreekt ook over begeerte. En zelfs over begeerte als zonde. Maar ik zou u zeggen dat dat een zwakheid is. Maar mensen die helemaal niks begeren, zijn de meest saaie en de meest levenloze wezens die je kent. Mensen die geen wensen hebben, die niets hebben om naar uit te zien, niets hebben om zich naar uit te strekken, die totaal geen ambitie hebben enzovoorts, die komen vermoedelijk terecht in een of ander gesticht. Is toch een goed woord of niet? Gesticht. Oh, dat is een ouderwets woord. Inrichting, mag dat nog dan? Nou goed, in ieder geval, zo iemand wordt geacht gestoord te zijn. En begeerte is niettemin een zwakheid, omdat het de mens beperkt toch in zijn bezigheden, in zijn verlangens en noem maar op. Nou, ik probeer te zeggen, want ik ben hier helemaal niet goed in, maar ik probeer alleen maar te zeggen dat de Heer Jezus die zwakheden ook had. En zelf met zwakheid omvangen was. En mijn Bijbel zelfs zegt zelfs met zwakheid omvangen is. Misschien kan ik het beter gewoon uitleggen binnen veel Bijbelse verband. Het is de Heer Jezus Christus die na zijn opstanding zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En alle nieuwtestamentische Bijbelboeken haasten zich te zeggen dat hij gezeten is op de allerhoogste troon. Ver boven de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Ver boven de engelen, uitgebreid enzovoort. En alle Bijbelboeken, zeker alle nieuwtestamentische Bijbelboeken lichten dat toe. En de vraag is, de vraag van in elk geval degenen die buiten zijn. De vraag is altijd: en als dat dan zo is, waarom merken we daar niks van? Een van de antwoorden zou kunnen zijn omdat hij met zwakheid omvangen is. Daar schrikken wij van, als het zo gezegd wordt. Maar waarom nou niet? Want waarom wordt zijn koninkrijk niet openbaar? En waarom laat hij zijn vijanden maar gewoon hun gang gaan, zodat die wel de indruk moeten krijgen dat hij erg zwak is? Waarom? Omdat hij, Christus, ons, en ik spreek over de gemeente, zo lief heeft, gelijk een man zijn eigen vrouw zou lief hebben. Efeze 5 zit ik nu. Omdat hij ons zo lief heeft dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Opdat hij ons zou heiligen en reinigen enzovoorts. Of in wat veel eenvoudige taal zonder de beeldspraak. Hij verzamelt zich nu een gemeente uit de volkeren voor zijn naam. En dat vindt hij belangrijker dan de hele wereld in de praktijk aan zich te onderwerpen. Maar de Bijbel zegt dat het is omdat hij ons lief heeft. Er is niet alles mee gezegd, er zijn nog wel een paar punten te noemen. Maar niettemin staat dit gewoon zo in Efeze 5. Hij heeft zich voor ons overgegeven. En hij dient zelfs ons. Wat toch een beetje vreemde bezigheid is voor degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar hij dient degene die hij lief heeft. Want de Zoon des Mensen, u hebt al die 85 versen gelezen, dus ja, ik hoef het niet meer te zeggen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Uitgebreid uitgebeeld in de geschiedenis van de voetwassing. Dat was in diezelfde nacht waarin hij verraden werd enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het nou verder maar weer niet over. Maar het gaat erom dat we begrijpen hoe het in elkaar steekt. De Heer Jezus Christus is erop uit om u en mij te dienen zodanig dat ook wij tot zonen zullen gesteld worden met hem. En opdat hij dus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En heeft de openbaring van zijn koningschap, heeft het oordeel over de volkeren in het algemeen voor zich uitgeschoven, uitgesteld, omdat hij ons lief heeft. Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen. Ik kan het ook wel tegenspreken, maar ik moet het niet doen, want het staat gewoon zo in de Bijbel. En daar hou ik het maar het liefst op. Dat heeft met zwakheden te maken. En het is bepalend voor het feit dat bepaalde zaken nog steeds niet gerealiseerd zijn. En dat lijkt me de eenvoudigste manier om het toe te lichten. In elk geval, laat ik eens wat anders zeggen. Ik ben vroeger op de Brandpunt Bijbelscholen geweest. Dat is nu 35 jaar geleden. En daar heb ik Johan Bos ontmoet trouwens. Toen speelden we ook allebei al, hè? Naast de piano. Ja. Nou, zo is het gekomen. Brandpunt Bijbelscholen in Doorn. Ja, toen alleen nog. enzovoorts. En daar kregen wij protocollen. Ik wist niet wat het woord betekent. En zij, die lui daar ook niet, geloof ik. Maar wij kregen protocollen. Die waren onvermijdelijk nooit klaar als er lesgegeven werd. Maar even later werden ze dan toch gebracht door... wie was het ook weer? Aad van der Zanden, geloof ik. Maar vanuit...
Wim Baan,
broeder Gerritsen. Er waren er nog een paar die we daar ontmoet hebben. Maar daar gaat het verder niet over. Maar we kregen later werden het boeken. Lesboeken. Nog veel later was ik ook docent aan die bijbelschool. En er werd mij op het hart gedrukt om de andere week dat we ons moesten houden aan wat in het boek stond. Dat deed ik ook altijd. Maar men las de boeken niet goed. Zeg maar, ben ik serieus. Maar daar gaat het nou niet over. Maar waarom ik het aanhaal, ik heb nog gezocht, maar ik heb het niet, ik heb het zo gauw niet kunnen vinden. Ik heb niet zoveel materiaal meegenomen van huis. Maar ik herinner mij dat daar een hele afdeling was, het vak Christologie. Dat wil zeggen, dat bespreekt de Christus, hè, wie hij is. En natuurlijk krijgt men dan, Christus is God, want... Punt 1, punt 2, punt 3, punt 4 en punt tig. Roel, hoeveel punten. Dat hij God is waar, dat staat namelijk in de Bijbel. En wat dus de argumenten zijn. Nou, dat is niet moeilijk. De christenen geloven dat op voorhand. Om geen enkele reden, dan alleen dat het traditie is. Maar die Bijbelse argumenten, dat gelooft u dus nu ook wel. Dat is geen punt, dat natuurlijk geloof ik dat. Maar er stond net zo goed in, hij was mens. Waarom? En helaas, ik heb die punten, die dingen niet bij me. Ik heb ze ook niet zo gauw kunnen verzamelen. Vond ik nou ook weer niet nodig om thuiswerk weer over te doen. Maar daar stonden punten van. Hij was mens, want hij werd geboren. Uit een vrouw. Hij was mens, hij moest gevoed worden. Hij kon eten. Hij kon drinken. Hij kon bedroefd zijn. Hij kon blij zijn. Hij kon lief hebben. Hij kon boos worden. Dat soort punten allemaal. En daar kun je schriftplaatsen bij vinden. Ik bedoel, dat is helemaal niet moeilijk. Ik vind alleen een beetje kinderachtig werk, eerlijk gezegd. Want ja, zo kennen wij hem toch uit de evangelie. Daar is toch verder niks moeilijks aan. Natuurlijk was hij mens. En ik herinner me nog heel goed dit soort punten, eigenlijk niet zo goed. Maar wat ik me heel het andere punt herinner ik me heel goed. Namelijk de vraag werd gesteld, kom daar nu nog eens om tegenwoordig. Hè? Maar de vraag werd gesteld, en waarom dan? Want dat hij mens werd en was, is duidelijk genoeg. Maar waarom dan? Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods. Degene die het geweld des doods heeft. Allebei Hebreeën 2. Stond er echt allemaal precies zo in hoor. Ik heb het heel goed in mijn hoofd geprent toen. Want dat zijn de meest essentiële dingen. En waarom werd die mens? Om ons een voorbeeld te kunnen nalaten. Brandpunt Bijbelschool, heel simpel. Om ons een voorbeeld te kunnen nalaten. Want als God kon hij dat niet, maar als mens wel. Schriftplaatsen genoeg, waaruit dat blijkt. Zij dan navolgers God, zij de navolgers van Christus bewinden enzovoorts. Zo heeft ook Christus ons een voorbeeld nagelaten. Dat ge in zijn voetstappen zoudt wandelen, Petrus enzovoorts. Natuurlijk, om ons een voorbeeld na te laten, een reëel voorbeeld. Wij kunnen wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus. Wij zouden zijn navolger zijn. En niet in de laatste plaats, waarom werd hij mens? Het was nog steeds Hebreeën 2 trouwens, nu even weer. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Opdat hij door de dood heen, dat wil zeggen in zijn opstanding, teniet zou doen degene die het geweld is dood zat. Dat is punt 2 en punt 3 in hetzelfde Hebreeën 2. Opdat hij genadig, barmhartig, getrouw, hoge priester zou kunnen zijn. Want Hebreeën 5 vers 1 vervolgens. Een hoge priester wordt genomen uit de mensen. En als hij geen mens was, kon hij dus geen hoge priester zijn. En kon hij dus ook niet de mens vertegenwoordigen bij God. En op het moment dat wij dus beginnen te... Als op het moment dat wij de mensheid van de Heer Jezus ter discussie stellen, stellen wij dus deze hele waarheid ter discussie. Dan kon hij niet door de genade Gods voor allen de dood smaken. Dan kon hij niet door de dood heen te niet doen, de duivel. En dan kon hij niet hoge priester zijn en hoofd van de dienst aan God, dus nu in onze dagen. Dan heeft hij ons geen voorbeeld nagelaten. In ieder geval niet een voorbeeld wat wij kunnen navolgen, en daar gaat het maar om. Nu ziet u hoe essentieel dat is. Nou ja, 85 schriftplaatsen waar staat dat hij de zoon des mensen is, lijkt mij wel genoeg. Echter, er zijn schriftplaatsen waarin hij gewoon mens genoemd wordt. En tot mijn verbijstering, want ik heb gisteren 500 schriftplaatsen na zitten kijken, het Nieuwe Testament, 501 tekst in het Nieuwe Testament waarin het woord mens voorkomt. Dient verder weinig toe, maar voor mezelf is het wel leuk. Je ziet ze allemaal voorbij komen. Stuk voor stuk. Die zal ik u niet meedelen, de lijst is ook te lang. En als u het ons vraagt, krijgt u hem ook niet. Dan verkopen wij u wel een computer met een programma, dat lijkt me beter. Maar vooruit. Maar ik heb ze voor u nagekeken en ik heb ze een beetje overzien. En ik heb gezien dat het woord mens gebruikt wordt voor de Heer Jezus het meest in welk Bijbelboek, denkt u? Nieuwe Testament alleen. De ene kon ik wel raden, had ik kunnen weten. De ander was tot mijn verbijstering. De ene was Lucas. Waar dat worden we geacht te weten, want Lucas beschrijft nu eenmaal per definitie de Heer Jezus als mens. Geeft een uitgebreid verslag van zijn geboorte enzovoort. En van zijn afstamming als mens, dat soort dingen meer. Lucas, de arts, weet je wel, dan wel de kwakzalver. Omdat hij magnetiseur was, mag je nooit vertellen, maar vooruit. Houden we geheim. Maar Lucas, de arts dus. Maar het andere Bijbelboek waarin het woord mens uitgebreid gebruikt werd voor de Heer Jezus, was Johannes. Het evangelie van Johannes. En dat had ik nou nooit gedacht, omdat iedereen weet dat juist het Johannes-evangelie de Heer Jezus beschrijft in zijn goddelijke hoedanigheden. En toch was het zo. Ik heb de schriftplaatsen niet bij de hand, maar een enkele eruit wil ik dan toch noemen. Gisteren namelijk werd even gesproken over die omstreden uitspraak. Doet het altijd goed. De omstreden uitspraak in Johannes 3 over niemand is opgevaren in de hoogte, in de hemel, dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Waarbij dus gesuggereerd wordt dat de Heer Jezus tegelijkertijd, terwijl hij op aarde was, een positie had in de hemel of in de hemel was. Daar kan niemand zich ook maar iets bij voorstellen, maar we beschouwen het als een compromis. En dat is dikwijls zo met compromissen, daar kan niemand zich iets bij voorstellen. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar daartegenover vond ik wel de andere uitspraak in hetzelfde Johannes-evangelie, en die houd ik u nu wel even voor. De uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 6. En intussen zeg ik dan maar even. In Johannes 6 wordt er de grote nadruk op gelegd dat de Heer Jezus wel degelijk mens was, maar uit de hemel afkomstig, langs andere route. Uit de hemel afkomstig en dus op die grond ook naar de hemel zou terugkeren. Dat is het thema wat in de eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie al besproken wordt. Zelfs al in hoofdstuk 1 en anders wel in het vervolg van Johannes 3. Waar de Heer zegt, ik ben van boven en ik weet waar ik heen ga. Maar gij komt van beneden, gij weet niet waar gij heen gaat enzovoorts. Maar goed, de gedachte is dat hij inderdaad naar de hemel zou verdwenen, vanwege dat hij daar ook uit afkomstig was. En in hoofdstuk 6 lezen wij dat de Heer uiteenzet, ik ben het brood des levens. Dat wil zeggen, dat manna wat de vaderen ontvangen hebben in de woestijn is een beeld van de Heer Jezus zelf. En zoals het manna uit de hemel afkomstig was, zo was de Heer Jezus uit de hemel afkomstig om leven te geven aan ieder die hem zou tot zich nemen. Eten. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, u weet wel. Die uitspraken vindt u daar in Johannes 6. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat is vers 55. Enzovoorts. En dan vers 56. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Etcetera. Nou goed. Nadat hij dat gezegd had, dat hij dus eigenlijk de bron van leven is voor de hele mensheid, staat er in vers 60, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Want de discipelen zeggen, nou dat is een lering die nogal onverdraagzaam is, omdat daarmee elk menselijk vermogen ontkend wordt, dat daarbij ontkend wordt dat in een mens ook maar iets goeds zou wonen, of dat in een mens ergens iets is wat goed is, wat het leven de moeite waard maakt en wat hem wellicht leven kan geven. Want de gedachte was, het is leven, maar alleen in de Heer Jezus. Deze reden is hard, dat is nu nog zo. Dat willen we weinig accepteren, vertrouwen liever op zichzelf, op de buurman of zelfs op de predikant, moet je nagaan. Maar ja, in plaats van slechts op de Heer Jezus. Niettemin, zo zou het moeten. En dan staat er, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, vers 61, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, struikelen jullie daarover? Want dat is wat ergeren is, hè? Betekent gewoon struikelen. Vallen jullie daarover? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zag opvaren, daar hij tevoren was? Want als het problematisch is te geloven dat de Heer Jezus uit de hemel afkomstig was om leven te geven aan de mens, dan is het nog veel problematischer dat dezezelfde Jezus ten hemel zou varen en de mens weer achter zich zou laten. En in het bijzonder dit Joodse volk. Maar u begrijpt punt 1, dat het toch wat eigenaardig is, binnen traditionele opvatting in elk geval, dat er niet staat, wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon van God zag opvaren, daar hij tevoren was. Ik denk dat velen zouden concluderen dat dat een veel logischere uitdrukking is. Als de Heer Jezus de Zoon van God is die uit de hemel nederdaalde en als Zoon van God in menselijke gedaante hier op aarde verscheen, dan had het toch gewoon moeten staan, zo gij de Zoon van God zag opvaren naar waar hij tevoren was. Want de Zoon van God hoort toch in de hemel? Maar het staat er niet, het staat Zoon des mensen. Het zou ons op moeten vallen. De erfgenaam van Adam, de mens, die nu eenmaal thuis hoort hier op aarde, want hier hoort de mens thuis, die mens zou wel degelijk opvaren ten hemel. En zou de mensheid achter zich laten. En waar deze reden te hard was om te horen, kortom, waar men hem niet geloofde en hem verwierp, liet hij hen ook inderdaad achter. En hij liet hen achter in duisternis en onder het oordeel en onder de toorn Gods, en zo is het tot vandaag. En daarna is de vraag, waar kies je voor? Wat is harder? Zo moeilijk om je menselijke vooronderstellingen opzij te zetten en te kiezen voor de Heer Jezus. Nou, zeker als je het alternatief kent, mag het op geen enkele wijze enige moeilijkheid met zich meebrengen. Nou, hoe het ook zij, er staat, wat zou er dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. Daarna zeg ik laconiek, want zo heb ik in het verleden erg veel in de Bijbel gestudeerd. Dan zeg ik, nou, als Johannes 3 problemen met zich meelevert, omdat daar staat, de Zoon des mensen die in de hemel is, terwijl hij op aarde is, waarbij het vers dus suggereert dat hij op datzelfde tijdstip in de hemel is, dan streep je het vers weg tegen dit vers, want hier staat dat hij er niet is, maar integendeel er pas in de toekomst naartoe zal gaan. En als je die vers als tegenstrijdig beschouwt, omdat je ze niet beter begrijpt, dan streep je ze tegen elkaar weg en dan zie je daarna wat je overhoudt. En wat je overhoudt is volstrekt duidelijk. Ik zeg niet dat het goed is om in je Bijbel wat weg te strepen. Ik zeg alleen dat het wel nuttig is om bewijsmateriaal, zal ik maar zeggen, tegen elkaar af te wegen. Zo hoort het ook en dat is ook juridische praktijk bovendien. Een schrift of wetgeleerde zou zo inderdaad handelen. En daar gaat het maar om. De gedachte is dus simpelweg deze, dat hier dan in elk geval de Heer Jezus zegt dat hij tevoren was in de hemel, dat hij in de toekomst alsnog ten hemel zou opvaren. En nou is de vraag, waar is hij dan in de tussentijd? Op aarde uiteraard. En in welke hoedanigheid? Wel, als de Zoon des Mensen. En daar gaat het maar om. Wie is deze mens? Daarna sla ik even een bladzijde om. Ik geloof dat het er twee zijn trouwens. Dan kom ik in Johannes 8, een niet onbelangrijk schriftgedeelte, in dit verband. Waar staat in vers 30... Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En wat sprak hij? Nou, hij sprak onder andere van zijn vader, zegt vers 27. En hij zei wanneer gij, vers 28 van Johannes 8. Hij zei wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben. Niet naar de hemel uiteraard, want de mens kan niet de zoon des Mensen verhogen tot in de hemel zelf. Maar wel in het eigen hart. Wij zouden hem de hoogste plaats geven in ons hart, namelijk in ons leven. En wanneer gij dat zult gedaan hebben, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben. En gelukkig hebben de Statenvertalers het woordje die schuin gedrukt om aan te geven dat het er niet staat. Dat ik ben. Jehovah dus. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. Daarvoor hoef je trouwens niet noodzakelijk uit God geboren te zijn of de Zoon van God te zijn. Want het is de bedoeling dat u en ik ook inderdaad deze dingen spreken gelijk de Vader, onze Vader die in de hemelen zijt, ons geleerd heeft. Hebben jullie dat nog? En voor zover wij trouw zijn aan dat woord Gods en die woorden spreken, zullen wij daarvoor ook beloond worden en tot zonen gesteld worden in de toekomst. Er is niks moeilijks aan. Maar goed. En daarna zegt de Heer, die mij gezonden heeft, is met mij. Dat hadden alle profeten kunnen zeggen in het verleden. Die mij gezonden heeft, is met mij. Vanzelfsprekend, want de Heer is bij degene, is met degenen die hem dienen. Die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want, dat wil zeggen, waarom heeft de Vader hem niet alleen gelaten? Want ik doe altijd wat hem behagelijk is. En voor ons geldt ook, wanneer wij doen wat hem wel behagelijk is, dan is hij absoluut met ons en zijn wij niet alleen. Is dat op andere plaatsen ook in de Nieuw-Testamentische brieven? Dat hoef ik toch verder niet uit te leggen. Nou goed, dan gaat hij verder. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat wil zeggen, ze aanvaarden wat hij leerde, enzovoorts. En Jezus zei dan tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, niet alleen nu, maar ook morgen en overmorgen en volgend jaar en zo verder. Indien gij in mijn woord blijft, indien gij dat vasthoudt en dus inderdaad mijn woorden blijft volgen, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, volgelingen, want dat is wat het woord gewoon betekent. Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen. En er komt een belofte. En gij zult, indien gij in mijn woord blijft, de waarheid verstaan. Ik doe het maar even langzaam, want wat hier dus gewoon staat is niet dat men het moet verstaan eerst om te geloven. Men moet eerst geloven en daarbij blijven, dus komen er tijd kosten vervolgens, om het daarna alsnog te verstaan. Heb je dat? Dat is de Bijbel. God veronderstelt dat wij zo zonder meer hem geloven om wie hij is, omdat hij God is. En omdat wij in verhouding tot hem slechts mensen zijn, hoeft helemaal niet te verwachten worden dat wij ook maar enigszins zouden verstaan het woord Gods of de wil Gods. We hebben maar gewoon te geloven in wat hij zegt. Want of wij verstaan kunnen is maar zeer de vraag. Wij kunnen niet, want er staat, de natuurlijke mens ontvangt en dus verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. En het punt is gewoon dat wij hem eerst zouden geloven en daarbij blijven, dat wil zeggen de consequenties, de gevolgen, consequenties daarvan te aanvaarden. En dan pas daarna door de ervaring die daar dan bij komt en door de gewenning waarmee wij onze zinnen geoefend hebben, de laatste verse van Hebreeën 5, zullen wij de waarheid verstaan. Dat is de garantie trouwens ook, staat er gewoon bij. En gij zult de waarheid verstaan. Niet en misschien versta je het dan nog een keer, maar gij zult de waarheid verstaan. En voor zover wij niet verstaan, voor zover u mij nou zou zeggen, ja maar ik begrijp het toch zo weinig van, zeg het me nou niet, dan geef ik zo antwoord, dan hoef ik het niet persoonlijk te doen. Het punt is gewoon dat hier staat, wij zullen de waarheid verstaan, maar punt 1, wij zouden eerst geloven en daarbij blijven. En dan, als vervolg daarop, zullen wij de waarheid verstaan. En dat dikwijls zo weinig verstaan wordt van de waarheid, is gewoon omdat zo weinig geloofd wordt van de waarheid. U weet wel, onverstandigen. Onverstandigen verstaan niks. Onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Waarom waren ze onverstandig? Omdat ze niet wilden geloven al wat de profeten gesproken hebben. Dat is de Emmausgangers. Zoiets. Het begint met gewoon kinderlijke, eenvoudige onderwerping. Nederigheid. Dat is waar het over gaat. Nederigheid, dienstbaarheid die tot uitdrukking komt in de eerste plaats in de Heer Jezus, ontdaan van zijn godheid en levend als mens met zwakheid omvangen in gelijkheid des zondige vleeses op aarde en verzocht gelijk als ook wij. Toch? Dat zouden we accepteren en dan zijn navolgers zijn. En net als de Heer Jezus zelf, ons onderwerpen aan het woord des Vaders. Maar misschien ga ik nog te snel. Toen die verzoeker kwam en geen mens kan verzocht worden, zij het dan door zijn eigen begeerlijkheid. En als de Heer Jezus dus verzocht werd, kon hij dus begeren, is dat zonde? Ik doe er geen uitspraken over, het maakt mij ook niks uit. Het verandert namelijk niks in wat we altijd al wisten, de Heer werd verzocht. En in reactie op die verzoeking, wat zei hij? Hij zei niet, mijn vader heeft gezegd. Hij zei niet, ik heb zelf van mijn vader gehoord. Hij zei, er staat geschreven. En de woorden des vaders die hij sprak en waaraan hij zich onderwierp zijn dus gewoon de woorden zoals wij ze ook zwart op wit voor ons hebben liggen. De Bijbel. God die veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, die God gaf zijn woord via de profeten enzovoorts ook inderdaad aan de Heer Jezus. En als we al iets van de Heer Jezus leren, moet je nou, let nou eens op. Dan leren we iets over de Heer Jezus. Dan leren we punt 1. Hij werd geboren. In een stal. Of zoiets. Want daar gaat het dan verder niet om. Of zoiets. Hij kreeg trouwens bezoek, even tussendoor. Hij kreeg bezoek van enige wijzen uit het oosten. En zij vereerden de koning der Joden. Wat een misverstand, hè? Hij was helemaal geen koning. Toch? Hij is het nog steeds niet. Koning der Joden. Dus zo wijs waren ze niet. Dat is de vraag die ik u stel. En wat zegt u mij nu? Als antwoord op deze vraag. Dat kan toch niet? Hij was toch geen koning? Nou, wat was nou het antwoord? He? Maar hij zou het worden, zo zeker als wat. Nou, precies, dan hoor u het eens van een ander. Hij zou het worden. Waarom noemt hij, laat de Heer Jezus zich de Christus noemen? Want hij was het niet. Nee, omdat hij het zou worden. Precies dezelfde reden, er is niks moeilijks aan. Trouwens, ik sprak nog iemand die zei, nou, ik ken een adjudant Brands, die heeft 1,5 jaar gediend in Nieuw-Guinea in de tijd. Daarna zei hij, maar het was niet waar, want adjudant Brands was geen adjudant, hij was korporaal toen hij in Nieuw-Guinea diende. Was het dan een leugen dat adjudant Brands gediend heeft in 1,5 jaar lang of zoiets was, geloof ik, hè? In Nieuw-Guinea. Nee, natuurlijk niet. Er is ook niks mee aan de hand. De uitdrukking klopt perfect. Men zou er alleen niet de verkeerde conclusies uittrekken. En dat Christus gestorven is voor onze zonde is volkomen correct. Hij was alleen nog niet de Christus. Maar is het wel geworden daardoor. Dus het schijnt dat de corporaal adjudant geworden is doordat hij gediend heeft onder andere dan in Nieuw-Guinea. Zo is het toch ongeveer. Hartelijk dank voor dit voorbeeld. Vanwege de langdurige, eerlijke en trouwe dienst. Vrouwen en kinderen toch last hebben, de broeder, maar die ken ik ook al. Ja. Ja. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Maar wat leren we van de Heer Jezus? Hij werd geboren in een krib. Hij kreeg luiers om, wat men er allemaal van gemaakt heeft. Gewikkeld in doeken, begrijp ik ook niet. Want toen ik geboren werd, werd ik ook in doeken gewikkeld. Wij noemen die dingen luiers, geloof ik. En tegenwoordig heet het... Wat is het? Pampers. Met een A, geloof ik, hè? Ik begrijp er nooit veel van, maar vooruit. Zal ik de rest van de... De details bespaar ik, weet precies hoe het is, want daarna kreeg ik nog 6 broertjes en zusjes van wie ik zelf de luiers moest wassen. He? Wij spoelden ze uit in de Oude Rijn achter het huis. En dan zongen wij dat lied, kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn. Maar goed, wij zwommen daar ook in trouwens, zomer. Maar goed, het is toch heel gewoon. Nee, dat het er staat is niet gewoon dat hij in doeken werd gewikkeld. Want het is vanzelfsprekend, waarom staat het er? Omdat doeken is linnen en linnen, wel in linnen wordt linnenkleding, dat is de priesterlijke kleding. Dat wil zeggen, hij werd in doeken gewikkeld, wil zeggen hij zou priester zijn. En bij zijn wedergeboorte en dus een opstanding uit de dood is er eveneens sprake van doeken. Opnieuw, dat is typologie. Maar nou gewoon de geschiedenis dan. Hij werd geboren, Bethlehem enzovoorts. Daarna werd hij besneden ten 8e dagen. Daarna werd hij 40 dagen na zijn geboorte als eerstgeborene, omdat hij degene was die de baarmoeder opende, want dat is de uitdrukking in de Bijbel, werd hij aan God gewijd in de tempel, naar de tempel gebracht, enzovoorts, waar de ontmoeting was met Simeon en Anna, enzovoorts, u kent die geschiedenis, enzovoorts, een gewoon kind. Daarna horen we een poos niets, daar zal ik wel een goede reden voor zijn. Er was niks nieuws te melden. Mijn kind groeide op. Nou, dat staat er dan nog. En de volgende keer dat we hem tegenkomen... vinden we de 12-jarige Jezus in den tempel. Vragen stellend aan de schriftgeleerden. Dat wil zeggen, hij was bezig de schriften te bestuderen. Op 12-jarige leeftijd. En niet op de zondagsschool. Niet aangepast aan de kinderen, maar gewoon zoals het eigenlijk hoort. Ik had nooit nalaten dit soort dingen er tussendoor te zeggen. Gewoon zoals het hoort. Een mens zou zich vullen met het woord Gods. Begrijp u wel? Van waar heeft deze die wijsheid? Staat er later ergens gevraagd. En het eerste antwoord is gewoon, ja, de schriften. Waar anders uit? Dat blijkt wel. Want als de Heer zelf zegt waar hij vandaan heeft, dan zegt hij toch uit de schriften. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mijn getuiging. Maar stel ervan overtuigd dat de Heer Jezus zijn eigen bediening in hoge mate heeft moeten vinden in de Bijbel zelf. Deze zijn het die van mijn getuigen. Als hij over zijn eigen bediening iets wilde weten, kon hij het vinden in de schriften. En als hij verzocht werd, dat is het volgende punt in de geschiedenis ongeveer. Dan zei hij, er staat geschreven. En mocht ik nou wat overgeslagen hebben, dan heb ik overgeslagen dat de Heer Jezus zich meldt bij zijn neef, die een half jaar ouder was, namelijk Johannes de Doper, om zich te laten dopen. Die wilde dat niet doen. Want die zegt, nee, het zou eerder andersom moeten. Dat is het bekende verhaal, wie van de twee het eerste door de deur gaat, weet u wel. Nee, na u, en dat soort dingen. Nou goed, ik vind dat altijd wat vermakelijk, maar in ieder geval, de Heer zegt, nou, ophouden met dat gezeur, want al zo betaamt het ons alle gerechtigheid of gerechtigheid Gods te vervullen. Dat wil zeggen, de gerechtigheid Gods bepaalde inderdaad dat de mens zich zou laten dopen en hij deed het. Er is ook niks moeilijks aan, omdat de dood nu eenmaal een beeld is van dood en opstanding. En als het op iemand van toepassing zou het zijn op de Heer Jezus. En wanneer wij ons laten dopen, erkennen wij daarmee Gods weg met ons door de dood heen. Dat wij gestorven zijn naar de oude mens en leven naar de nieuwe mens. En als de Heer Jezus zich laat dopen, erkent hij daarmee dat dat zijn weg is en dat hij zou moeten sterven om vervolgens uit de dood op te staan. Als eersteling van een nieuwe schepping. En daarom staat er ook. En Jezus terstond opgekomen zijnde uit het water. Einde citaat. En Jezus terstond opgeklommen zijnde. Hoezo terstond? Dan zeggen we, ja, anders zou hij verdronken zijn. Dan zeggen we, ja, natuurlijk, ja. Ja. Waarom staat het erbij? Terstond opgeklommen zijnde uit het water. Nee, niet om ons duidelijk te maken dat doop nu eenmaal onderdompeling is en dat het dus niet ging om besprenging. Nee, waarom? Omdat het terstond spreekt over de opstanding van Christus, die inderdaad als eerste van alle mensen uit de dood opstond. Hij stierf, maar het wachtte niet op een jongste dag of iets dergelijks. Ja, Heer, ik weet dat hij ten opstaan zal ten jongste dagen. Het wachtte niet op de jongste dag, maar hij stond terstond op. Uit de dood. Als eersteling. En daar gaat het maar om. Kortom, ik bedoel alleen maar te zeggen dat wat je nou verder vindt, vermeld over de Heer Jezus, gaat over een mens levend op aarde die zoekt zich te onderwerpen aan God en zijn woord. En daarom de schriften bestudeert en er de consequenties uittrekt. Niets anders dan dat. Zou je nou weer verder lezen, dan leest u wie hij was. Namelijk de zoon van Jozef, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. Een rijtje van 75 of zoiets, 74 en dan kom je bij Adam terecht. Toch? Nou ja, in het Lucas-evangelie dan. De mens. En zijnde niet van eeuwigheid, maar zijnde omtrent 30 jaren... begon hij aan zijn werk. En dan zijn we hier weer terug. Het punt is gewoon dat waar wij geloven, waar een mens gelooft en in de waarheid blijft, daar zal hij die waarheid verstaan. Daarna pas in die volgorde. En daarna pas, nog steeds Johannes 8, nadat hij die waarheid verstaan heeft, niet alleen maar geloofd heeft, maar ook verstaan heeft, zal die waarheid hem vrijmaken. En als men vrijgemaakt is, dan is men verlost. Vrijgemaakt met een kleine letter uiteraard. Hè? Als men vrijgemaakt is, dan is men verlost. Hoe wordt een mens dus verlost? Nou, als je het langzaam zegt, snel is gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als je het langzaam zegt, door geloof in de waarheid, dan oppoos niks. Of dan blijven bij de waarheid, dus geloof in de waarheid eerst, dan blijven bij de waarheid, dan het verstaan van de waarheid en daarna pas vrij. En zolang een mens niet vrij is, is hij dus nog niet volkomen verlost in de praktijk. Zo zit het gewoon. En ik denk dat wij hier zijn om de waarheid te leren verstaan. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen die ik onder mijn gehoor heb een gelovige is. Het is niet altijd zo, maar ja, je moet toch ergens vanuit gaan. Hè? Maakt trouwens niks uit, dan kan het ter plekke worden, dus dat is geen probleem. Niet? Nou goed. Maar dat we bij elkaar komen om inderdaad de waarheid die wij geloven te leren verstaan. Een van de grootste problemen die ik dus tegenkom is dat blijkt dat men net doet alsof men wil verstaan, maar in werkelijkheid niet eens gelooft. Het is voor niemand persoonlijk bedoeld, want dat maakt mij verder ook allemaal niks uit. Zo zit het ook niet. Maar ik zeg het omdat wij onszelf dat zouden realiseren. Geloven wij wat de schrift zegt? Zo ja, dan kunnen we proberen, dan kunnen we leren verstaan. Maar als we niet op voorhand geloven, zullen we nooit verstaan. Problemen, zegt u. Als we op voorhand de schrift geloven, zullen we soms dingen leren verstaan die wij liever helemaal niet hadden geweten. Dus nou geen voorbeelden meer te geven. Want ja, dan krijg ik straks weer het een en ander op mijn brood. Dus laat me zetten. Maar er zijn heel veel dingen die ik uit de schrift geleerd heb en inderdaad heb leren verstaan, die ik eigenlijk liever niet had geweten, waarvan ik ook geen flauw vermoeden had dat het erin stond. Maar het stond erin en ik had de verantwoordelijkheid om inderdaad te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En daar gaat het om. Je bent er niet altijd blij mee, maar het maakt je wel vrij. Verlost je van de wereld, de macht van de wereld, het denken van de wereld, de zorgvuldigheden deze eeuw enzovoort. Dan onttrek je er volkomen aan, omdat je leert inzien wat waardeloos, hoe waardeloos eigenlijk de mens en zijn denken in de praktijk eigenlijk is. En hoezeer de mensheid in duisternis wandelt en geleid wordt door de leugen, welke dan ook, maar door de leugen en dus de leugenaar van de beginnen. Maar dat is waar het over gaat. En dat gold voor de Heer Jezus ook net zo. Want wat deed hij? Hij geloofde. Hij bleef daarbij. Dat leverde hem de vijandschap van zijn tijdgenoten op. En niet in de laatste plaats van de godsdienstige leiders van het volk. Maar hij bleef bij de waarheid. En hij verstond de waarheid en zei tot zijn discipelen, ja, jullie verstaan dit nu nog niet, maar dat komt nog wel. Toch? Ik wil alleen maar aangeven dat het daarom gaat. De waarheid leren verstaan. En daarna pas zal men vrij worden. wanneer men werkelijk de waarheid verstaat, wordt men vrij. Of eenvoudiger gezegd, wanneer men het evangelie niet alleen aanvaard heeft, maar wanneer men het evangelie ook begrijpt, zal men daardoor in de praktijk pas bevrijd worden. Ik heb het wel vaker gezegd en ik ga liever niet op details in als u me niet kwalijk neemt. Maar ik heb het evangelie van jongs af aan gekend en er ook nooit aan getwijfeld. Ik heb er altijd in geloofd, maar ik was niet altijd vrij. En zelfs weten hoe het in elkaar steekt is nog niet altijd verstaan. Echt verstaan is dat men erin staat. Dat is wat het woord eigenlijk zegt. Erop staan. Het in de praktijk brengt, in de praktijk eruit leeft. De grootste stap voor mij is niet geweest om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar om te leven uit dat wat het woord God zegt. Dat is heel simpel. Te leven uit vergeving van zonde. Te leven vanuit de genade die wij ontvangen hebben. En dat is heel moeilijk als je weet dat je genade nodig hebt. Merkwaardig genoeg. Wat gaat er juist om? Dat wij leren te verstaan dat wij, ondanks onze tekortkomingen, ondanks het feit dat wij nou eenmaal niet deugen, dat we onbekwaam zijn, ondanks het feit dat we onbekwaam zijn om God te dienen, rustig naar de Heer kunnen gaan, in de wetenschap dat we nergens voor deugen en tegen Hem zeggen, Heer, gebruik mij maar. Achteraf kan ik erom lachen zelfs. Nee? Wij deugen nergens voor en we gaan het de Heer zeggen, neem mij maar. Ik heb ooit eens meegemaakt, ik heb het vaak horen vertellen als anekdote achteraf. Maar iemand zei tot een evangelist, ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Die evangelist zei er recht overheen, nou daar zal de Heer blij mee zijn. Heb je die? Gewoon een kwestie van verstaan wat er eigenlijk gezegd wordt. Wat geef je aan de Heer? Je leven. Je weet er zelf niet eens wat mee aan te vangen. Je had het liever niet. Je hebt er zelf een rotzooi van gemaakt en dat geef je dan weg. Toch? Ben ik nou duidelijk genoeg geweest? Oh, dat schijnt goed Nederlands te zijn. Nou, in elk geval. Hè? En toch, wij zouden het doen. En waarom? Omdat wij uit de schrift geleerd hebben en hopelijk verstaan dat wij nieuw leven hebben ontvangen in dit oude leven. Nieuw leven wat weliswaar nog niet tot ontwikkeling is gekomen, maar op het moment dat we onze levens, onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, zal de Heer inderdaad dat leven wat hij ons gegeven heeft tot ontwikkeling, tot groei brengen. Hij zal het voeden. Dat is wat wij onder andere gedenken bij onze avondmaalsviering. Ik heb er veel te weinig van gezegd eigenlijk afgelopen zondag. Maar goed, excuus. Maar dat is wat het onder andere uitbeeldt. Hij zou ons onderhouden. Hij zou ons voeden. En voor zover wij onrein zijn, hij zou ons reinigen. Hij zou ons verlossen in de praktijk. Vrijmaken. Ik kreeg laatst te horen, ja, die kleine Haneveld, die duldt niemand boven zich. Iemand die mij helemaal niet kent, zei dat namelijk. En of je nou gelijk had of niet, ik beschouw het toch als een compliment. Punt 1, het is niet waar. Absoluut niet. En punt 2, de enige die men als dienstknecht van God boven zich zou hebben, is God uiteraard. Toch? Zo hoort het. Men is namelijk vrij. En ik zeg het niet, ik zeg het over mezelf, dat is zo vervelend, maar dat geldt voor een ieder van ons. Wij zijn vrij. En we hebben maar één Heer. Staat in de Bijbel, weet u wel. Gij zijt allen broeders en één is uw meester. En dat is de Heer Jezus zelf. Het werd gezegd onder andere tot Petrus, dus ik kan nooit de eerste paus geweest zijn. Einde van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat ruimt flink op. Langzamerhand. Nou goed. Huh? Maar ik weet het snel. De Heer zegt tot al zijn discipelen: gij zijt allen broeders en één is uw meester. Dat was de Heer zelf uiteraard. Nou, zo hoort het ook. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Dat is vrijheid. En de onvrijheid die wij hebben of ervaren is altijd onvrijheid die komt uit de maatschappelijke, sociale omstandigheden. Komt uit deze wereld. Komt uit het denken van deze wereld. Misschien zelfs ons eigen denken. Maar wij worden daarvan verlost naarmate wij de waarheid verstaan. En we verstaan hem alleen als we erbij blijven. Maar we kunnen er alleen bij blijven als we er eerst in geloven. Toen kwam er eens iemand bij me die zegt: maar het duurt mij te lang. Hoe kan ik nou het beste en het snelste enzovoort? Dan zeg ik: dat weet ik niet. De tempo kunnen wij niet bepalen, denk ik. Wat wij wel bepalen is onze eigen houding tegenover de Heer. En die zou zijn werk in ons doen. Nou goed. Wanneer dus gij bij mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij vers 32, ik twijfel er niet aan of de Heer spreekt hier ook uit eigen ervaring. Toch? Nou ja, goed, als hij degene is die kan meelijden hebben met onwetende en dwalenden, omdat hij net als ons vlees en bloed deelachtig was, betekende toch dat hij ook ooit onwetend was en dus dwalend, en dat hij heeft moeten leren. En als hij hetzelfde heeft beleefd als wij en ons daarom te hulp kan komen, betekende toch ook dat hij het heeft moeten leren uit het woord Gods. Uit de Bijbel. Er staat geschreven. Zo zit het gewoon, hoor. En daar gaat het hier ook over. Nou goed, zijn toehoorders worden meteen boos. Dat is redelijk gebruikelijk, denk ik altijd, in de Bijbel. Maar ze worden meteen boos en zeggen: wij zijn altijd vrij geweest. Maar dat komt omdat ze niet willen erkennen dat ze slaven waren van de zonde. En zelfs ook van de wet. En de Heer zegt: en ieder die de zonde doet, vers 34, is een slaaf der zonde en zou moeten vrijgemaakt worden door de Zoon. En vers 36 zegt dan: indien de Zoon, de erfgenaam, u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Enzovoorts. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Echte waarheid maakt de mens vrij, en als een mens niet vrij is, dan verstaat hij de waarheid niet, uiteraard. En vervolgens gaat het me er dan om dat bij deze gelegenheid inderdaad de Heer Jezus zegt in vers 40: maar nu zoekt gij mij te doden, omdat hij hen zei: jullie zijn niet vrij. Daarom zocht men hem te doden, en daar staat er: maar nu zoekt gij mij te doden, mij, een mens die de waarheid gesproken heb, welke ik van God gehoord heb. Heb je dat? Ik denk dat hoe wij er ook over denken, maakt geen bal uit. Was de Heer Jezus mens? Weet je wat? We vragen het hem zelf. En wat zegt hij? Ik, een mens, heb u de waarheid gesproken die ik van God gehoord heb. En dat is zo'n uitzonderlijke positie niet. Want er zijn veel mensen, veel meer mensen geweest die de waarheid gesproken hebben die zij van God gehoord hadden. Hij plaatst de Heer Jezus gewoon in de rij der profeten. Het maakt hem zeker niet tot God of tot zoon van God. Integendeel. En de autoriteit op basis waarvan de Heer spreekt is dus niet gelegen in zijn persoon, maar in het woord Gods. Ik heb u de waarheid gesproken die ik van God gehoord heb. Anders niks. Hier was slechts de boodschapper. Anders niks. En naar oud gebruik, de boodschap staat hen niet aan en men probeert dus de boodschapper te doden. Dat is nog zo. In het algemeen is dat nog zo. Maar denk erom wat er staat, hè. De mens. Een mens. Een mens die u de waarheid gesproken heeft. En wij moeten niet link worden en zeggen, ja, hij deed zich voor als een mens. Want dan moet ik u zeggen, ja, dan bedroog hij hen. En op het moment dat hij zegt, ik heb u de waarheid gesproken die ik van God gehoord heb, zei hij dus ook, ik ben een mens die hij niet was, omdat hij God was in een menselijke vermomming. Heb je dat? Dan kun je het hele vers net zo goed helemaal uit je Bijbel halen. Hoezo zou hij dan de waarheid gezegd hebben? Ze zelf verschijnt onder een mom. Ja, dat moet je niet meteen tegenspreken. Denk daar nou eens over na. Tenslotte, ik denk er ook over na. Ik bedoel het ook eerlijk. Met alle respect. Maar punt is, als we dit leren verstaan, dan zullen wij, hoe moet ik het zeggen? Ik ben ervan overtuigd dat het onze gemeenschap met de Heer Jezus in hoge mate bevordert. Dat zal blijken dat hij veel dichter bij ons staat. Stond. Maar staat. Dan wij voor mogelijk hebben gehouden of dan wij ooit gedacht hadden. Want inderdaad, niet alleen hij was een van ons, hij is een van ons. Al zeg ik het liever andersom, wij horen bij hem. Toch? Maar goed, de Heer zelf zegt het dus. Ik, die mens trouwens, het is ook de achtergrond, blijf maar even tussendoor. Het is de achtergrond van ook het laatste vers van Johannes 2. Waar staat Jezus, in vers 23 van Johannes 2. En als hij te Jeruzalem was op het Paascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Zoals het vers zo staat, althans in mijn Bijbel, is het volstrekt onbegrijpelijk, maar du moment dat wij het woord mens beide malen in vers 25 met een hoofdletter schrijven, is het ineens duidelijk? Of niet? En daarna zeg ik, wij kennen toch het Johannesevangelie in het algemeen, waarin dikwijls de vraag gesteld werd, wie nou eigenlijk getuigt van wie? Dat begint al in hoofdstuk 1. Er was een mens genaamd Johannes, die kwam van het licht te getuigen, enzovoort, zo weet je wel. Daarna gaat het steeds over, wie getuigt van wie? Gij getuigt van uzelf. Nee, zegt de Heer, ik getuig niet van mezelf, maar mijn vader getuigt van mij. En als ik getuig van het woord mijns vaders, ja, dan gaat het over mij, maar dat is mijn schuld niet. Wie getuigt er van wie? En daarna zochten zij valse getuigen tegen de Heer Jezus. Enzovoorts. En in het vervolg op het verhaal, eveneens Johannes, blijkt de Heer Jezus zelf de getrouwe getuige te zijn. En noemt u maar op, wie getuigt er eigenlijk van wie? En hier staat gewoon dat de Heer Jezus niet nodig had dat iemand van hem zou getuigen. Hij had geen mensen nodig die een goed woordje voor hem zouden doen, enzovoorts. Want hij wist zelf wat in hemzelf was. Hij wist wat in de mens was. Hij wist wat zijn eigen bediening was. Hij wist dat het niet nodig was dat mensen van hem zouden getuigen, maar dat God van hem zou getuigen. En hij hoefde zich dus ook niet aan mensen, al waren het dan gelovigen, toe te vertrouwen. Hij hoefde zich slechts toe te vertrouwen aan zijn God en Vader in de hemel. En die zou hem dan helpen, maar uiteindelijk tot zoon stellen. Dat is de eenvoudige gedachte. Ja, want over dit vers is altijd veel discussie. Dat kun je ook zo zien. Doordat mens met kleine lettertjes staat. Maar dat met hoofdletters moeten zijn, uiteraard. Gaat over hemzelf. Hij is die mens. En hoewel mensen in het algemeen afhankelijk zijn van andere mensen, is het zo dat de mens, en daarmee ook elk gelovige mens, niet afhankelijk is van andere gelovigen of andere mensen, maar slechts afhankelijk van die Heer, die Vader in de hemel, die beloofd heeft dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Wel, dit was dan een uitdrukking van de Heer Jezus over zichzelf. Daarna wordt het bijna vermakelijk, want in hoofdstuk 9 wordt ook die bekende vraag weer gesteld. Wat denkt u van de Christus? Wie is hij? Waar is hij? Wie is die mens? Die mens is een zondaar. Ja, maar heeft mij de ogen geopend. Wie is hij dan? Ja, wie is er hier eigenlijk blind? Was de volgende vraag eigenlijk. Wie is er nou blind? Maar goed. En dan uiteindelijk, want daar gaat het over, hè? Onder andere vers 24. Geef God eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Was hij? Mens namelijk. Voor zondaar is, dat wordt te licht verkeerd begrepen. Dus we hebben het daar niet over. Maar, vind ik niet nodig. Maar hij wordt inderdaad als mens beschouwd. Was geen twijfel over mogelijk. Maar de clou van het verhaal komt aan het eind. Namelijk... vers 35. Oh nee, vers 34 is ook een mooie. Vers 33 dan. Vers 33. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zegt de blindgeborene. Hij zou mij de ogen niet hebben kunnen openen indien hij van God niet waren. Begrijp u me goed? Daarvoor hoeft men niet God of zoon van God te zijn. Men moet alleen dienstknecht van God zijn om zulke dingen te kunnen doen. Toch? En God doet het dan. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Vers 34, zij, de schriftgeleerde fariseeën, hoe ze maar heten, zij antwoorden, zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons. Hebben we die? Hij, die blindgeborene, mag dus die schriftgeleerden niet iets leren. Nou ja, ze vroegen hem wat, dus hij moest antwoorden. Dus het is een heel vreemde discussie. Nou, nee, niet vreemde. Dus de meeste discussies gaan zo trouwens. Zijn vreemd namelijk. Nou, niet onder u, daar hoor ik niks van. Onttrek ik me het liefst maar aan. Maar de meeste, heel veel discussies gaan zo. Zijn niet gericht op de waarheid, maar zijn gericht op eigen gelijk enzovoorts. Nou goed, laat maar zitten. Gaat het hier ook om. Ze vragen hem wat, als hij antwoord geeft, dan zeggen ze, wat wil jij ons zeggen? Nou goed. Maar zij antwoorden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons. Met andere woorden, iemand die in zonde geboren is, schijnt niet het recht te hebben te leren. Maar volgende opmerking is, die schriftgeleerden waren uiteraard ook in zonden geboren. Ja, hoe stel ik die vraag zo snel? Ja, ik kan het hier wel maken. We hebben het vaak genoeg over gehad. Noemen ze een mens die beelddrager Gods is? Christus. Precies. Noemen ze een mens die in zonde geboren is? Christus, de Heer Jezus. Wel, als ik vraag, noem eens een mens die, dan geeft hij altijd hetzelfde antwoord. Dat is de Heer Jezus Christus. Wie is de mens? Er is toch maar één antwoord op. Als er maar één mens is, is het de Heer Jezus Christus. De mens bij uitstek. Toch? Daar hebben we het zo vaak over gehad. In de loop der jaren. Hier en andere plaatsen. Noem eens een mens. Altijd de Heer Jezus. Nou, noem eens een mens die in zonde geboren is. De Heer Jezus Christus die hier geboren werd in gelijkheid der zondige vlezes. Letterlijk zwart op wit in de Bijbel. In gelijkheid der zondige vlezes. Niet in gelijkheid des vlezes. Dat was zo, maar in gelijkheid des zondige vlezes. Waarom staat het woord erbij? Om ons op het verkeerde been te zetten? Of om het vooral duidelijk te maken? Want dan kan je wel zeggen, ja, het was alleen maar vlees, maar niet zondig als het onze. Dan zeg ik, ja, waarom dan niet? Waar blijkt dat dan uit? Zeg maar, ja, maar hij kon niet sterven. Zeg ik, hij is gestorven. En hij werd mens om te kunnen sterven. Want men zegt, zonde leidt tot de dood. Zondigheid is hetzelfde als sterfelijkheid. Zonde is een fysieke kwestie, heb ik ook altijd geleerd. uit zeer orthodoxe kring. En zo is het ook. En de Heer Jezus stierf. Wat is er mis met te zeggen dat hij kwam in gelijkheid der zondige vrezers? Toch? Toen dacht ik, net zo goed weer, laten we het aan hem zelf vragen. En hij zei, ik, de mens die de waarheid gezegd heeft, je wilt mij doden. Nee, ik ga verder. Toen hebben we het hem zelf gevraagd en wat zei hij? Psalm 51. Wat zei hij op Psalm 51? Psalm 51 vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, dat zegt natuurlijk iemand. Ja, dit gaat over David, dit gaat over de natuurlijke mens. Dan zeg ik, ja, dat zei die professor Runia ja, ook over Psalm 8. Dat is de mens dat gij zijn en gedenkt en de zoon des mens. Die zegt ook, ja, dat zijn wij. Ja, wat is het dan voor een vraag en wat voor een antwoord is dat eigenlijk? Wij weten toch langzamerhand dat David een profeet was enzovoorts uit Handelingen 2. Hij spreekt woorden die in de mond gelegd worden van Christus. Er is niks moeilijks, er is echt niks moeilijks aan. Sommigen zijn er niet gewend, hebben dat nooit geleerd. Rollen van verbazing uit hun stoel soms. En andere mensen laten verschrikken een Bijbel op de grond vallen. Komt dat ze ineens wakker worden dan, maar vooruit. Heb ik allemaal al meegemaakt. Maar wat is er nou voor nieuws aan? Er is niks nieuws aan. Ik heb het ook altijd zo geleerd, overigens. Maar goed. Want wat staat er? Psalm van David, voor de opperzangmeester, wie het maar zijn mag. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Een uitbeelding van hoe de Heer Jezus ingegaan in deze wereld en zich ontfermd heeft over deze wereld. Deel werd van deze wereld. De man die inging tot de vrouw. Opdat er vrucht uit voortgebracht zou worden. Ja, uit liefde, maar opdat er vrucht uit voortgebracht zou worden. Zeker wel. Een beeld van de Heer die zijn heerlijkheid verloor. Toen deze wereld tot stand kwam. Hallo, ben u daar nog? Hebben we nog onthouden wat we allemaal al besproken hebben? Dat is waar het over gaat. En dan zegt de psalmist, maar het is de Heer Jezus, wees mij genadig, o God. Toen zei je, maar dat kan toch niet, de Heer Jezus kan toch geen, hoeft toch niet begenadigd te worden? Had toch geen genade nodig? Dan zeg ik, nou, met welke zegeningen zijn wij ook alweer gezegend? Vraag naar de bekende weg. Met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. De eerste zegening van Christus in Efeze 1 was, hij was uitverkoren voor de grondlegging in de wereld. De tweede was, hij is gepredestineerd om tot zonen te worden gesteld en wij in hem. De derde was, in welke wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Dat wil zeggen dat de misdaden van de Heer Jezus vergeven zijn geworden. En daardoor is hij verlost geworden. Welke misdaden? Ja, de uwe en de mijne, maar ze werden hem toegerekend. Dat is een reële zaak. En al sinds zijn geboorte. En hij werd van Gods wegen als zondaar beschouwd. En door Gods gerechtigheid veroordeeld. En het behaagde dus God hem te verbrijzelen. Is dat toch allemaal in de Bijbel of niet? Begrijp u? En het volgende punt in Efeze 1 is, we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, namelijk naar de rijkdom zijner genade. In hem in welke wij ook begenadigd geworden zijn, staat er dan vervolgens. Wie is er begenadigd geworden? De Heer Jezus, want hij droeg onze zonden en ontving niet in mijn eeuwig leven. Dan heeft hij genade ontvangen en inderdaad op grond niet van zijn werken, want dat waren die zonden. Ja, de uwe en de mijne, nou goed. Ik hoef het er toch niet elke keer bij te zeggen. Maar hij ontving genade en wel op grond van geloof. Daar hebben we het nog over. En dus Hier is die zondaar die veroordeeld wordt van God zwijgen. Daar staat de Heer Jezus. Of dan ligt hij op de knieën. Of op zijn aangezicht, dat is meer Bijbels. Voor het aangezicht Gods met de last van uw en mijn zonden op zich. De last die hij zijn leven lang heeft meegenomen. Waardoor hij leefde in dit zwakke vlees enzovoort. Met al zijn tekortkomingen. Dat hem hinderde, natuurlijk, om God te dienen. Begrijp je me goed, hij overwon die hindernis. Door de kracht van het woord en de kracht van het geloof. Maar daar gaat het nou juist om. Maar die Heer is het en die zegt: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Het is die Jezus van Nazareth die een beroep doet op de genade Gods. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Om het een keer simpel te zeggen, voor zover de doop afwassing is van zonde, dat is het niet, maar het is er een uitbeelding van. Is dus meteen begrijpelijk waarom de Heer Jezus zich liet dopen. Ook hij moest gereinigd worden van zijn zonden. Toch? De zonde der wereld. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en wegdraagt. Moet je niet te gering overdenken. En waar zonden ons beklemmen en werkelijk ons een last kunnen zijn, was dat voor de Heere Jezus ook het geval. Het was niet maar laconiek de afwerking van een wettige procedure. Zo van, nou ja, hij kon dat met gemak doen, want hij was God. En dat lijden, och, kon met gemak, want hij was God. En hij wist toch dat hij uit de dood zou opstaan. Dat is geen enkel probleem. En hij kon zelf zijn leven afleggen en weer opnemen. Een beetje erg oppervlakkige conclusie uit de schriftplaats. Uit het Johannesevangelie. Want hij was God. Nee, hij was mens. Met alles wat daarbij hoort. Alle consequenties van dien. Hij is degene die tot God ging en de zonden beleed. Die hij droeg en waarvoor hij verantwoordelijk gesteld werd. Dat is wat Salomo in de tijd ook deed. Ter gelegenheid van de inwijding van zijn tempel. Nou, de tempel des Heren bedoel ik, waar hij gebouwd had. En het was Daniel die dat ook uitgebreid deed. En belijdenis deed van zonden die hij niet werkelijk zelf individueel begaan had, maar waarvoor hij zich verantwoordelijk achtte als hoogste leidsman van het volk. En dus waar het om gaat, dat is een reële aangelegenheid. Mens kan toch verantwoordelijkheid dragen voor iets wat hij weliswaar niet zelf gedaan heeft, maar vanwege zijn positie is hij wel verantwoordelijk. Toch? Vraag dat maar eens aan een politicus. Nou goed. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Dat is de Heer Jezus antwoord. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is het bewijs dat het inderdaad niet gaat om David, of om welk andere mens dan ook. Want alle mensen, inclusief David, zondigen niet alleen tegen God, maar ook juist en vooral tegen andere mensen. Hebben die nog? Maar hier is een iemand antwoord, een mens antwoord natuurlijk, die zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Een mens die niet vergeving of excuus hoeft te vragen aan andere mensen, op persoonlijke titel, maar die slechts vergeving, genade kan en hoeft te vragen aan een rechtvaardig God in de hemel, want slechts tegen hem heeft hij gezondigd. Het is de enige waarop het van toepassing kan zijn. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Want deze zondaar verklaart niettemin dat het woord Gods rechtvaardig is. Onderwerpt zich inderdaad aan het recht Gods. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Wie is dat? Noem eens iemand aan wie Gods wijsheid bekend is. Noem eens één mens, dezelfde vraag als altijd. Noem eens één mens aan wie God zijn wijsheid bekend gemaakt heeft in zijn binnenste. De Heer Jezus Christus. Prachtig uitgebeeld door de Ark des Verbonds, want vandaag gaan we langzamerhand wat sneller. Prachtig uitgebeeld door de Ark des Verbonds. Een kist van hout. Mens. Met goud overgetrokken. Opgestaan uit de dood. En gevuld met het woord Gods. De twee stenen tafel. Het woord Gods. De wijsheid Gods in het binnenste van deze mens. Kan alleen maar de Heer Jezus zijn. Maar niettemin zondaar. En zegt: ontzondig mij met hyssop, ook een beeld. Verwijzen naar de oud-testamentische typologie. Ontzondig mij met hyssop en witter dan sneeuw zal ik zijn. Enzovoort. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Dat wil zeggen van een getrokken hebt, want dat is waar het over gaat. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Het is de eerste keer dat de term heilige geest in de Bijbel voorkomt. Neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils. Dus gewoon doe mij opstaan uit de dood. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En dat is wat de Heer nu doet, dezezelfde Heer Jezus. Gods wegen aan ons bekendmaken, zoals op vele andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament, zwart op wit gezegd wordt. En de zondaars, u en ik, zullen zich tot u bekeren. Let op, dit kan niet meer over David gaan. Het gaat over maar één, namelijk de zoon van David. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God, mijn heil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Met andere woorden, doe mij opstaan uit de dood en ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. En in het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen. Bekende woorden in het Nieuwe Testament ook aangehaald. Maar afkomstig uit andere psalmen van David, waarvan we zo zonder meer accepteren dat ze spreken over de Heer Jezus. Waarom van deze dan niet? Omdat het niet past in onze voorstelling? Omdat we liever vol aanbidding opzien naar iemand die totaal anders is, het veel beter is dan wij? Nee, God is tot ons gekomen, is ons gelijk geworden. En we zouden ons verbonden weten met iemand die precies hetzelfde meemaakte, meemaakt wellicht, maar in ieder geval meemaakte als wij. En die loopbaan des geloofs gelopen heeft en vervolgens het einddoel behaald heeft en is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. Nou goed. Ik ga er maar niet verder op in, maar de laatste versen van het hoofdstuk spreken, van deze psalm spreken feitelijk over de verheerlijkte positie van Christus inmiddels. De positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als leider van zijn volk. Als je dit op David wilt toepassen, moet je deze psalm geweld aandoen. Pas je hem toe op de Heer Jezus Christus, doe je wat je altijd doet met de psalmen, ook met al die andere Davidische psalmen. En je hoeft de psalm geen geweld aan te doen, want klopt precies. Niet in strijd met welk ander schriftgedeelte dan ook. Echt niet. Eerlijk niet. Het is hooguit in strijd met vooronderstellingen van de mens die zijn eigen godsbeeld of Christusbeeld creëert. Maar dat zouden wij niet doen, want wij zouden ons geen gesneden beeld of gelijkenis maken. Wij zouden ons werpen aan het woord Gods. En als er een voorstelling Gods, een beeld Gods zou moeten gemaakt worden, maakt God dat zelf en hij stelt ons voor het beeld Gods, namelijk Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Dat het tijd kost dikwijls om daaraan te wennen, om je dat eigen te maken. Ja, maar dat staat er ook. Maar je moet ook je moet daar niet tegenop zien. Je moet beginnen met geloven wat de schrift zegt. En daarbij blijven. En als de schrift zegt, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, dan is dat zo. Ja, wat het dan precies betekent. Ja, het is zo, het staat daar. En wat het dan precies betekent, daar kun je in alle rust kun je over nadenken. Maar bovendien, er zijn veel meer bijbelgedeelten waar we ons mee bezig zouden houden. God maakt ons dat bekend. Hij wil ons dat leren. Hij wil ons dat leren. Van ons wordt verwacht dat wij onze harten daarvoor openstellen. En ons laten onderwijzen. Daardoor zullen we hem kennen. En daarmee de kracht van zijn opstanding. En daardoor zullen wij waarlijk vrij worden. Een deel hebben aan de verlossing waarmee Christus zelf verlost is. Aan de verlossing die in Christus Jezus is. U weet wel, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven of missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nog steeds en sindsdien en voor altijd. Daar gaat het om. En die verlossing van de Heer Jezus is dus precies dezelfde als onze en andersom. Voor God zondaren, voor God zwak, maar niettemin door geloof en door het woord Gods gerechtvaardigd uit zijn genade. Daardoor is de Heer Jezus de eersteling. Daardoor is hij ons hoofd en hoofd van de gemeente. Daardoor is hij de leidsman in ons leven. Daardoor kan hij medelijden hebben met onze zwakheden enzovoorts. Daardoor is hij kan hij degene zijn die op de bepaalde tijd, de bestemde tijd, als dat nodig is, hulp kan en zal verlenen. Dat is waar het om gaat. Inderdaad, de mens, Jezus Christus, die ons als mensen, als gelovige mensen, vertegenwoordigt bij God in de hemel. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar moeten we het weer dringend bij laten, begrijp ik.